te lezen uit Exodus 5 en 6. En dan maken we een sprongetje naar Zacharia 4 en Openbaring 11. Eerst Exodus 5. Daarna kwamen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem: Zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan om te mijner ere in de woestijn een feest te vieren. Maar Farao zei: Wie is de Heere naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de Heere niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. Vers 15. Daarop kwamen de Israëlitische opzichters tot Farao en riepen tot hem: Waarom doet gij zo met uw knechten? Stro wordt uw knechten niet meer gegeven. En toch zegt men ons: maakt tichelstenen. En zie, uw knechten worden geslagen. Maar de schuld ligt bij uw volk. Hij echter zei: Lui zijt gij, lui. Daarom zegt gij: laat ons aan de Heere gaan offeren. Nu dan vooruit aan het werk. Vers 22, toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei: Heere, waarom behandelt gij dit volk zo hard? Waarom hebt gij mij gezonden? Want van het ogenblik af dat ik bij Farao gekomen ben om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk slecht behandeld. En gij hebt uw volk geenszins gered. Maar de Heere zei tot Mozes: Nu zult gij zien wat ik aan Farao doen zal. Want door een sterke hand zal hij hen laten gaan, ja, door een sterke hand hen uit zijn land drijven. Vers 9 van hoofdstuk 6. Vervolgens zei de Heere tot Mozes: Ga naar Farao, de koning van Egypte, en zeg dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan. Maar Mozes sprak voor het aangezicht des Heeren: De Israëlieten luisterden niet eens naar mij. Hoe zou dan Farao naar mij luisteren, terwijl ik zo slecht ter tale ben? De Heere echter sprak tot Mozes en Aaron en vaarde hen af naar de Israëlieten en naar Farao, de koning van Egypte, om de Israëlieten uit het land Egypte te leiden. Dan volgt een geslachtsregister van Mozes en van Aaron. Dan zegt het begin van hoofdstuk 7. En de Heere echter zei tot Mozes: Zie, ik stel u als God voor Farao, en uw broeder Aaron zal uw profeet zijn. Gij zult alles zeggen wat ik u gebied, en uw broeder Aaron zal bij Farao het woord voeren, opdat deze de Israëlieten uit zijn land laat gaan. En dan gaan we naar Zacharia. Hoofdstuk 4. In hoofdstuk 3 van Zacharia gaat het over de hoge priester Jozua, die met vuile kleren bekleed is en een statiegewaad aankrijgt. Je kent die geschiedenis. En in hoofdstuk 4 gaat het over Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd. Je zou kunnen zeggen, in hoofdstuk 3 gaat het over de priester Jozua, de hoge priester. En in Zacharia 4 gaat het over de koning, de landvoogd, de bestuurder. Ik ga niet alles lezen. Vers 6. Nee, mijn Heer, hij antwoordde: Dit is het woord des Heeren dat Zerubabel, niet door kracht noch geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel wordt gij een vlakte. Hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel. Heil, heil zij hem. En vers 11, ik nam het woord en vroeg hem: Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: Wat betekenen de twee olijftakken die door twee gouden buizen dat goud van zich doen uitvloeien? En hij zei tot mij: Weet gij het niet wat zij betekenen? Ik antwoordde: Nee, mijn Heer. Toen zei hij: Zij zijn de twee gezalfden die voor de Heere der ganse aarde staan. En dan Openbaring 11. Openbaring 11. Vers 1. En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods, en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten en meet die niet. Want hij is aan de heidenen gegeven en ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren 1260 dagen. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aangezicht van de Heere der ganse aarde of de Heere der aarde staan. Tot zover. Ik denk dat nu het muntje al wel valt, dat we in Exodus 5 ineens twee getuigen hebben voor Farao, Mozes en Aaron. Ook Mozes wordt merkwaardig genoeg koning genoemd, koning in Jeschurun. Dat is een van de aanduidingen van Mozes en de priester Aaron. Dus we hebben een koning-priester in Exodus 5 en 6. We hebben een koning-priester in Zacharia 3 en 4. En ik ben er ook van overtuigd dat we die beide elementen ook in Openbaring 11 tegenkomen. Die twee getuigen van Openbaring 11, die komen ook niet zomaar uit de lucht vallen. De verbinding tussen het boek Exodus en de toekomst wilde ik al in de vorige avonden aangeven. Dat heb ik ook getracht te doen, of het overkwam. Dat laat ik nu maar even los, maar ik heb het wel geprobeerd. Om te zeggen dat dit niet zomaar geschiedenissen zijn waar je wel of geen interesse in kunt hebben. Maar dat het te maken heeft met Gods vergezichten, met Gods profetische boodschap. En als er ergens behoefte aan is vandaag de dag, dan is het aan het profetische woord. Daar ben ik diep en diep van doordrongen geraakt. En omdat in het boek Openbaring er zoveel plagen, zoveel verschrikkingen komen die precies als het boek Exodus zijn, milieurampen, water en bloed en dat soort taal, moeten we helemaal niet verwonderd opkijken als we de lijnen van Exodus 5 en 6 ook een beetje doortrekken naar die tijd. In de tijd van de grote nood, in de tijd van de grote verdrukking, zijn er in Jeruzalem twee getuigen, die twee getuigen die meestal vergeleken worden met Mozes en Elia, staat er niet bij. Want vuur uit de hemel laten komen, dat zou dan het Elia-element zijn. En Mozes water in bloed veranderen, dat is dan het Mozes-element, omdat dat door Mozes gedaan is en door Elia gedaan is. Maar ook Aaron heeft, als hij geofferd heeft, vuur uit de hemel zien komen. U hoeft niet al te gauw te schrikken als ik zeg dat ik zelf geloof dat in Openbaring 11 het niet gaat om Elia en Mozes persoonlijk. Die zijn niet meer uit het paradijs gekomen om nog een keer een dienst voor de Heere te verrichten en om nog een keer te sterven. Elia was niet gestorven, maar dan zou hij in Openbaring 11 wel gestorven zijn. Ik geloof dat de Heere ons bepaalde dingen wil tonen in de schrift. En die dingen die hebben we vanavond dan voor ons. Een hele moeilijke tijd. U weet, Mozes is geroepen. Mozes heeft een beetje tegengas gegeven. Heeft de Heere gezegd dat hij het allemaal een beetje zwaar vond. En dat hij ook zwaar kon spreken. Dat hij niet zo vlot ter tale was. Aaron mocht hem helpen. Dat blijkt ook uit Exodus 7, waar Mozes zelfs als God voor Farao gezet wordt en Aaron profeet van Mozes is. Dan weet u gelijk wat een profeet is. Mond van en verder niks. De inhoud van de profetie is volgens Openbaring 19:10 het getuigenis van Jezus. Ik wil dat zo graag onderstrepen en nog een keer onderstrepen om helder te krijgen dat dit echt iets bijzonders is. Profeet zijn betekent mond zijn van. Orakels van God uitspreken, woorden Gods uitspreken. Die niet van jezelf zijn, maar die de Heere God geeft uit te spreken. Dat is een profeet. En de inhoud van die profetische boodschap is altijd gericht op de Heer Jezus. Daar moet u misschien een beetje aan wennen. En misschien denkt u, ja, een aantal keren gaat dit wel op. Maar er zijn ook best een aantal punten waar het niet zo helder is. Nou, ik wil met je in discussie gaan, alleen vanavond niet. Maar om dit aan te tonen dat het wel te degen zo is. De Heer Jezus is altijd het centrum geweest van profetie. Altijd. En als we hier in het oude Exodusboek, in die vreselijke situatie waarin het volk van God gekomen was, met enorme druk, met slavenarbeid, de bevrijding van de Heere zien, de losmaking van de Heere zien, dan heeft dat te maken met de uiteindelijke losmaking van de Heere. Israël krijgt het in de toekomst vreselijk moeilijk. Nu al. Ze worden alleen gelaten. En ze krijgen zelfs schuld van het gedoe van Palestijn A tegen Palestijn B. Daar krijgt Israël de schuld van. Er is een hele rare gedachteconstructie. Heel lang geleden speelde zich af ergens in, was een verhaal, ergens in Addis Abeba, een politieauto, een brandweerauto en een militaire voertuig en een personenauto, weet je wel, kwamen alle vier vanuit vier kanten op één kruispunt af en knalden, omdat ze allemaal gas bleven geven, gigantisch op elkaar. Dat was één grote staalboel, verwrongen dan. En wat stond in de krant? Dat is de schuld van Zuid-Afrika. Dat was de taal in die tijd, weet je wel. Zuid-Afrika, toen nog met apartheid, kreeg overal de schuld van. Natuurlijk hadden ze hier niks mee te maken, maar dat is het soort denken en dat is nu vandaag precies zo. Wat er ook gebeurt, waar het ook is, Israël krijgt de schuld. Dit gaat heel ver, zelfs zo ver dat je je soms afvraagt, komt dit nog ooit weer een beetje in rechte banen? Israël heeft het al moeilijk, krijgt het nog veel moeilijker en zal uiteindelijk in een enorme druktijd, grote verdrukking terechtkomen met alle spanningen die daarbij horen. En zoals in Exodus 5 en 6 geschetst wordt, dat als zij willen stoppen met het bouwen van voorraadsteden van Egypte, met het welzijn van onze mooi en hooggeroemde wereld, als zij willen stoppen met het bouwen van die voorraadsteden, ja, dat ze dan onder vuur komen te liggen. En dat is nu nog zo. De Heer Jezus heeft gezegd, ze hebben mij gehaat, maar ze zullen jullie ook haten. En waarom haten ze mij? Omdat ze hem niet kennen die mij gezonden heeft. Johannes 15. Wat zegt Farao? Wie is de Heere dat ik hem zou moeten gehoorzamen? Ik ken hem niet. Nou, dat is precies het probleem. Ze kennen hem niet. Ik hoop dat dit helder wordt, dat je doorkrijgt in welke wereld wij vandaag leven. Dat is niet alleen de wereld waarin Israël leeft, maar dat is ook de wereld waarin wij vandaag leven. Ze kennen hem niet. En wij zeggen heel vaak, ken je de Heer Jezus als je heiland en als je verlosser? En dan hoor ik ook heel vaak zeggen, ja, ik ken hem als mijn heiland en als mijn verlosser. Nou, dat klopt ook, denk ik. Maar om de Heer Jezus te kennen is er meer nodig dan verlossing en heiland. Als de Heer Jezus zelf zegt dat hij de Vader heeft geopenbaard, en hij zelf zegt, niemand kent de Vader dan de Zoon en zij aan wie de Zoon hem wil openbaren, dan kun je zeggen, nou, dan kunnen we de Vader nog leren kennen. De Heer Jezus zelf heeft het aangereikt. Dat kan. Je kunt door bijbelstudie, door gebed, door de Heilige Geest alle ruimte te geven, de Heer Jezus leren kennen en de Vader leren kennen. Maar hij zegt erbij, en niemand kent de Zoon dan de Vader. Dat betekent dat wij ons ook moeten durven realiseren dat wij de Heer Jezus nooit ten volle zullen kennen hier. Dat geloof ik niet. Ook niet zeggen, de helft is mij niet aangezegd. Dat is natuurlijk wel waar. 100%. We snappen het niet. Maar de Vader leren kennen in de Zoon, dat gaat nog. Maar de Zoon leren kennen, dat is ook moeilijk. Juist in deze dagen denk je aan het komen van de Heer Jezus op aarde. En ik heb grote, grote bewondering gekregen voor de Heer Jezus. Voor jezelf ga je die teksten uit Jesaja nog een keer bij langs. En dan kom je erachter dat hij in de troon was en dat de engelen om hem heen waren. En de engelen zeggen: heilig, 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 heilig is de Heer. Zijn zomen vulden de tempel. Nou, ik heb daar voor mezelf Daniel 7 aan vastgeplakt. Laaiend vuur welt op. Duizendmaal duizenden, tienduizendmaal tienduizenden. Een gigantische explosie van heerlijkheid. De een roept de ander toe: heilig, heilig, heilig is de Heer. Daar zit de Heer Jezus. Hij zit daar, want de Bijbel zegt dat het zijn heerlijkheid is. De heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat vindt u in het Nieuwe Testament in Johannes 12, om het precies te zeggen. Daar staat dat Jesaja toen zijn heerlijkheid zag. Nu, die glorie, die heerlijkheid, die majesteit, die grootheid van de Heer Jezus is, nu zeg ik het maar heel plastisch, iets later terug te vinden in de moederschoot van Maria. Nou, als u het snapt, als u het kunt plaatsen, dan komt u van goede huizen. Niemand kan dat eigenlijk plaatsen. En toch is het zo. Eeuwige zoon, door engelen aangebeden. Het was heel merkwaardig dat dat lied vanavond gezongen werd. Hij kwam op aarde. Hij die de hemel vulde, zijn zomen vulde de tempel en de tempel beefde van het luide roepen. Het was alsof alles trilde, alsof alles onder spanning stond, onder gigantische spanning stond. En hij kwam in de baarmoeder van Maria. En wij noemen dat een vormeloos begin, ook al omdat de Bijbel dat zegt in Psalm 139. Maar het is gewoon onwijs hoog. Dit is eigenlijk niet mee te krijgen. Als Johannes de Doper nog niet eens geboren is, hij is 6 maanden oud, of hoe moet ik het zeggen? Hij is als een vruchtje van 6 maanden in de moederschoot van Elisabeth. En Maria komt daar binnen, die is een paar dagen in verwachting. Dan springt hij op in zijn schoot, in die moederschoot. Ja, hoe meet je dat? Dan gaat hij weer, weet je wel. De critici hebben altijd wel iets om te zeggen, hoe meet je dat? Maar helder is dat Elisabeth zegt, wat valt mij te beurt dat de moeder van mijn Heer hier binnenkomt. Die heeft het wel terdege begrepen. Wie is de Heer Jezus? Nou, ik hoop dat je hem kent als je heiland en als je verlosser. Dat je echt weet dat hij voor jou op aarde is gekomen. Dat hij voor jou aan het kruis van Golgotha zijn leven wilde geven. Dat hij voor jou de straf, de schuld wilde dragen om voor jou het voor 100% in orde te maken bij God. Maar ik hoop ook dat je verlangen krijgt om hem te leren kennen. Om hem te kennen. Zo zei Paulus, ik wil alle schade en drek achter. Ik acht alles voor vuilnis om hem te kennen. Hij was erop gefocust om hem te leren kennen. De Heer Jezus leren kennen. Is dat niet alleen de Heer Jezus leren kennen als heiland, als verlosser? Ja, natuurlijk, daar begint het. Zonder dat kun je niet verder. Maar het is veel meer dan dat. Het is de Heer Jezus zelf, zijn wezen, zijn glorie, zijn grootheid. En dat is nu het geheim van Bijbelstudie. Ik ben er ook heel, heel zeker van dat elke vorm van Bijbelstudie zal moeten leiden tot het kennen van de Heer Jezus. Groter, groter en groter wordt Hij. Ook deze oud-testamentische geschiedenissen van Mozes en Aaron, ze laten ons iets zien van de Heer Jezus. Van zijn koning zijn en zijn priester zijn. Die farao toen heeft niet geluisterd en de wereld zal nooit luisteren. Ze zullen alleen maar luisteren als ze gedwongen worden door de Heere God. Maar dat is nu nog niet zo, dat komt wel. Elke knie zal zich buigen. Elke tong zal belijden dat hij de Heere is. Die in de hemel zijn, engelen. Die op de aarde zijn, de mensen. Die onder de aarde zijn, de doden in het dodenrijk. Alles buigt, alles knielt. Alles zal uiteindelijk eer brengen aan de Heer Jezus. Nu niet. Het is nog vrijwillig. Je mag kiezen. Je mag negeren. En dat gebeurt heel, heel veel. Maar wij die hier vanavond zitten mogen toch ook zeggen, Heer Jezus, we hebben u leren kennen als onze heiland, als onze verlosser. We weten heel zeker dat u het voor ons in orde hebt gemaakt. U bent hier op aarde gekomen. Maar de Heer Jezus, hij heeft die beide elementen in zich. Dat priesterelement en dat koningelement. Nou, dat is een beetje ingewikkeld aan de ene kant. Aan de andere kant snappen we dat heel vlug, denk ik. Toen Abraham zijn neef Lot ging bevrijden, die was meegesleurd in een soort oorlog in die tijd, toen is er op de terugweg een soort merkwaardige ontmoeting geweest, die u kent als de ontmoeting van Melchizedek met Abraham. De koning van Sodom die zegt, je mag de hele haven hebben, dus alle buit, alles. Nou, dat zal ook wel niet mis zijn geweest. Maar Abraham weigert. Hij geeft tienden van alles aan Melchizedek, die zomaar uit de lucht komt vallen. Hij is er ineens, brengt brood en wijn. Nou, de discussie is dat een soort avondmaalsviering geweest toen, daar al? Gaat heel ver om dat te zeggen. Maar in elk geval, ik denk wel dat het kenmerkende dingen zijn voor de toekomst. Feit is dat Melchizedek koning van Salem is. En naar de betekenis van zijn naam ook nog koning van de gerechtigheid. En vervolgens priester van God de Allerhoogste. Een koning-priester. En daarom wordt onze Heer Jezus in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën, voortdurend vergeleken met een priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is een beetje moeilijk, hè? In het Oude Testament waren er twee figuren, een priester en een koning. Vanaf het moment dat die twee samen gingen, ging het altijd mis. Saul, Uzzia, zijn voorbeelden uit de schrift waar die beide dingen samenkwamen, waar ze en koning en ook priester wilden zijn, Jerobeam, weet je wat, die was koning over het eerste koning van het tienstammenrijk, hij ging priesterdienst vervullen, hij stond boven op het altaar, deed van alles. Vanaf het moment dat samengaat in het Oude Testament gaat het stuk. Er is maar één priesterkoning. Altijd zijn daar die twee beelden, Mozes en Aaron. In die verschrikkelijke tijd van toen, van die haat, van die nog meer werk verrichten, nog hardere slavenarbeid, dat zelfs Israël het idee heeft, we komen hier nooit meer uit, dit wordt nooit meer iets. En ook Mozes zover is, dat de Heere God zei, Israël luistert al niet, hoe zou Farao ooit naar mij gaan luisteren? Zo, dat is de achtergrond van deze bijzondere geschiedenis. Maar het heeft te maken met iets anders. Alles heeft te maken met de Heer Jezus. We hebben net ook gezegd, wij willen u aanbidden, of komt, laten wij aanbidden, die koning. Sommigen hebben het idee, ja, we hoeven de Heer Jezus niet als koning te aanbidden. We kennen hem als onze Heer en we zullen het lam zien en we zullen het nieuwe lied zingen en we zullen buigen en we zullen vallen. Nu, daar ga ik helemaal in mee. Maar de koning wordt aangebeden. Zoals Salomo door de koningin van Sheba werd gehuldigd, zo wordt onze koning gehuldigd. Er komt een moment dat de Heer Jezus daar zal staan als de koning der koningen. En hij zal ook zijn priester van God de Allerhoogste. Priesterdienst heeft twee aspecten altijd. Er is een aspect van priesterdienst naar God toe, in de richting van God. Zo is de Heer Jezus met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf, naar God toe. Maar er is ook een aspect van priesterschap van God uit. Priesters van God de Allerhoogste. Zelfs wij zullen dat zijn in de toekomst, dat we van God uitkomen, uit het heilige der heiligen komen, met de zegen van de Heere komen wij naar de mensen toe. En ik ben er ook van overtuigd, dat zullen jullie ook beamen, dat onze opdracht vandaag is om die beide aspecten goed in de gaten te houden. We vormen een heilig priesterschap om offeranden, geestelijke offeranden te offeren naar God toe. En we zijn een koninklijk priesterschap om van God uit de grote daden van God verkondigend de zegen bij de mensen te brengen. Als we het één niet doen, doen we het ander ook niet. Want ik ben ook wel eens bang dat we het ene nog wel willen naar God toe, maar dat we met de zegen van God naar buiten komend eigenlijk een beetje verwaarlozen. Wij zijn hier tot een zegen gesteld. En ik ben er heel duidelijk van overtuigd dat ook wij mogen verlangen, mogen bidden om een zegen van God uit te delen in deze donkere wereld. Nou, het is best een beetje springerig vanavond. Het is dus Exodus 5 en 6. Mozes en Aaron, de twee getuigen van God, ze staan daar voor Farao. Ze worden door die Farao weggehoond. Ze worden zelfs door zijn eigen publiek weggehoond. Het lukt ze niet, ze komen niet aan de bak. Het gaat helemaal niet. En Mozes gaat terug naar de Heere God. Heere God, dit meent u toch niet, dit kan toch niet. En de lijn trek ik door naar de toekomst, waar twee getuigen zullen zijn, waar uiteindelijk de Heer Jezus gaat verschijnen. Die twee getuigen zijn maar voorboden van wat nog gaat komen. Die twee getuigen die daar in Jeruzalem geprofeteerd hebben, die 42 maanden, die 3,5 jaar, de grote verdrukking. Ze hebben daar geweldige dingen gezegd en ook wonderen gedaan. Ze waren verbaasd, en misschien hebben jullie de boeken van de Bazuin gelezen, zal ik maar zeggen, die hele serie, waar ook zij heel uitvoerig aan de orde komen. Hoe ook, in de toekomst zullen ze daar staan en ze zullen daar geweldige dingen doen. Maar uiteindelijk wordt het de Heer Jezus. De Heer Jezus die uit de hemel komt, op de Olijfberg staat en vanuit de Olijfberg Jeruzalem binnengaat, de tempel vult, de priester, maar ook de troon in bezit gaat nemen. De berg Sion zal de berg der ontkoming zijn, de plek van de troon van hem. Daar zal de Heer Jezus schitteren. Daar wordt hij gezien als de koning der koningen, als de Heere der heren, maar ook als priester van God. Hij alleen alle eer. Misschien mogen we daar een beetje van leren en ook mee beginnen vandaag. Dat we hem de eer gaan geven, hem de glorie gaan geven voor dat wat hij heeft willen doen. Ik hoop dat u de lijn pakt, dat het niet te springerig is, te veel van het goede is van Exodus naar Openbaring. Daartussenin hebben we gelezen van Zacharia 4, waar in de tijd van grote nood toch een heel voorzichtig herstel kon plaatsvinden en waar er een hoge priester is, die met vuile kleren bekleed is, die krijgt een ander gewaad, en een koning is die te horen krijgt, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, spreekt de Heer. En die koning en die hoge priester worden daar beide genoemd de gezalfden. En die worden beide gezien als een olijfboom. En het merkwaardige is, dat heb u meegekregen, Openbaring 11 spreekt bij die twee getuigen over twee olijfbomen. Dus als het al mensen zouden zijn, dan zouden dat Jozua en Sealtiel zijn, Zerubabel zijn. Die duiding ligt er heel precies. Ik geloof niet dat die uit de doden zijn teruggekomen. Maar als dat zo zou zijn, dan zouden het die twee zijn. Maar wat deden ze toen? Ze waren bang. Het publiek haakte af. Ik bedoel, het eigen volk zei, we durven niet meer. Dus dat is exact wat er vroeger in Exodus tijd gebeurde. Het eigen volk zei, dit wordt niks. We krijgen alleen maar meer narigheid. En zij staan daar als een getuige. Gereinigd, geroepen tot priesterschap en gezalfd om het werk des Heren te doen. En wat ik nu vooral wil zeggen vanavond is dat jij en ik vandaag aan de beurt zijn. Ik ben echt niet de eerste die roept dat het een beetje consumerend gedrag aan het worden is. Het is allemaal een beetje lekker voor jezelf nog wel bijna hetzelfde als alle kerststollen in jouw vriezer of zo. En alles wat maar denkbaar is. En voor de rest, no problem. Bijna wat de Heer Jezus zegt. Ik zal mijn schuren afbreken en ik ga een grotere bouwen. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, je hebt genoeg voor vele jaren. Wat doe jij met de Heer Jezus? Ik geloof dat je er niet onderuit kunt. Als je zegt dat de geboorte van de Heer Jezus ook een opdracht is. Ik wil niet alleen in het horizontale vlak. Ik wil eerst graag, nog een keer graag, duidelijk maken dat de Heer Jezus boven alles verheven is. Hij is hoofd boven alles wat er is. Hij is echt gezegend en gekroond met eer en heerlijkheid. En we zijn aan hem niet gelijk. Hij blijft de hoogste. Hij is de eerstgeborene onder vele broederen en blijft dat ook. Daar komt geen verandering in. Dus alsjeblieft, ga niet in de zin van dit wordt allemaal een beetje horizontaal getrokken. Nee, dat is niet zo. Maar de andere kant van de medaille is dat wij vandaag in deze boze wereld precies hetzelfde ondervinden. Wat Mozes en Aaron toen ondervonden. Wat die twee getuigen straks ondervinden. Ik zal het je voorlezen uit Johannes 15. Johannes 15. Vers 18, Johannes 15, vers 18. Stellig zal de wereld u haat. Zo moet je het eigenlijk lezen. Hier staat in mijn vertaling, indien de wereld u haat. Nou, indien is niet een kwestie van, misschien komt het ooit een keer voor. Maar dat is echt zo. Stellig is het zo. Dat is normaal. De wereld u haat. Weet dan dat ze mij eerder dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Dag omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb. Daarom haat u de wereld. Gedenk het woord dat ik tot u gesproken heb. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Indien ze mijn woord bewaard hebben, ze zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen ze u aandoen om mijn naam. Want zij, daar heb je het, wat ik al zo pas citeerde, want ze kennen hem niet. Wie is de Heere dat ik hem zou moeten gehoorzamen? Ik ken de Heere niet. Dat zei die vader ook, weet je. Nou, ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. Dat is het geheim. Wij staan nu in deze wereld. En met alle respect voor toeters en bellen, dat is het niet. Ik heb er geen moeite mee. Ik ga me daar echt niet tegen afzetten. Ik vind het fijn dat u het gezellig hebt in huis. Maar dat is de Heer Jezus niet. De komst van de Heer Jezus is ook een houding. Is niet alleen redding, heil, zegen, geweldig. Is ook een houding voor ons. Wij zijn nu hier. En wij moeten in deze dagen, die donkere dagen, vertellen van de Heer Jezus. En als we het niet doen, wie doet het dan? Wie vertellen dan van de Heer Jezus? En we kunnen makkelijk zeggen, ja, dat laten we over aan professionele lieden. Een groep, Youth for Christ was dat vroeger. Dat is bijna verwaterd, dat bestaat al niet meer, maar vrijwel niet meer. Dus dan krijgen we weer anderen. Maar waarom wij niet? Waarom gaan wij niet iets uitstralen? En dat wat wij doen en wat wij moeten doen is in feite alleen maar de Heer Jezus neerzetten. En jij en ik die, wat onszelf betreft, alleen maar vuil en smerig zijn. We hebben geen benen om op te staan. We hebben helemaal niks. Maar we zijn door het geweldige werk van de Heer Jezus gereinigd. We zijn schoongewassen. We zijn nieuwe scheppingen. Het is allemaal nieuw geworden. Wat tussen God en ons instond is weg. We hebben de klederen van het heil. We hebben de mantel van de gerechtigheid. En we mogen de Heer prijzen. Ja, dat gaat nog wel, weet je wel. Maar dat is naar binnen toe. Dat is gezellig bij elkaar zitten, zondags of zo. En zeggen, ja nou, we hebben nu de wereld, de boze wereld, die hebben ver buiten ons. Die zijn we kwijt. We gaan nu naar binnen toe. En we gaan de Heer prijzen. En we gaan hem groot maken. Eer is God. Nou, mag dat dan niet? Ja, dat moet. Maar er zit een ander element in van, en je moet ook durven zeggen dat wij een opdracht hebben om van de Heere uit naar buiten te gaan. Nou, ik weet niet hoe jij dat moet doen. Ik weet het nooit zo precies. Een stel uit Oldenbroek ging emigreren naar Canada, in de buurt van Edmonton. En boerenmensen, 13 kinderen geloof ik. Heel muzikaal. Ze hebben het heel gek gedaan. De hele krant heeft er vol van gestaan. Daar in de buurt, maar later ook. Ze hebben geen koffers gehad. Dat vonden ze niet nodig. Ze hadden wel melkbussen. Dus iedereen kreeg een melkbus mee. Die werd helemaal volgestampt met Nou, daar was natuurlijk toestanden bij de security, waar dat in daar piepte. Nee, maar ze zijn heel apart. Ze zijn echt heel apart. Maar die apartigheid kwam ook een beetje uit. Toen waren ze daar zo'n beetje in. In oktober, november zijn ze er aangekomen. En hoe presenteren wij ons nu hier in deze streek? Nou, ik zei zo pas dat ze waren erg muzikaal. De ene had een trompet, de andere had een trombone, de andere had een fluit. Ze zijn op kerstmorgen met het hele gezin bij al die boerenbedrijven en al die boeren nederzettingjes langs gegaan om daar kerstliederen te zingen, te spelen. Dat heeft daar weer de krant gehaald. Ze waren er gelijk doorheen. Nou, dan zeggen we, ja, maar wij zijn niet zo inventief. Dat hebben we niet zo. Nou, hoe doe jij het dan? Hoe zouden wij dat dan vandaag moeten doorgeven? Jij en ik staan nu voor een gigantische opdracht. Die wereld die trekt, die wereld die zuigt, die wereld die maakt je kapot. Die wereld wil nog dat je nog harder gaat, nog meer tijd erin stoppen, nog meer. Het gaat niet alleen om slavenarbeid. Het is gewoon de zuigkracht van alles. En je komt er niet eens los van. Je moet hele, hele goede papieren hebben om daar los van te komen. En er wordt eigenlijk een steeds een zwaardere claim op je gelegd. Daar zit je. En we zitten in dit hele net gevangen. Zoals toen Israël daar gevangen zat. Toen kwamen Mozes en Aaron en zeiden, de Heere moet een feest hebben. En die koning die zegt, ja, hey, kom, maar zo is het niet. En zou die boodschap van vandaag nog moeten klinken? Zou die boodschap vandaag nog meer antwoorden? Ja. De Heere moet een feest hebben. We willen de Heere een feest houden. Niet, we willen zelf heerlijk genieten, maar ook. Want als de Heer een feest heeft, geniet jij gegarandeerd mee. Maar de opdracht is om de Heer een feest te houden. Om voor hem een getuigenis te zijn. En om voor hem te leven. En om voor hem naar buiten te treden. Om voor hem iets bijzonders te doen. Dat is een gigantische schok geweest. Komt dat dan over? Nou, waarschijnlijk niet. Zullen de collega's ineens gaan applaudisseren en zullen zeggen, nou, we geven jou maar een paar dagen extra verlof of zo. We werken wel iets over voor jou. Waarschijnlijk ook niet. Dus het is een strijd. Het is een hele moeilijke opgave om vandaag overeind te blijven en om vandaag echt te zeggen, Heer Jezus, we willen u zo graag een feest houden. We willen zo graag voor u iets bijzonders zijn. We willen nu, ook dit jaar, de Heer Jezus groot maken. We willen er voor hem zijn. Ik? Ja, jij. Ja, maar dat is toch genoeg dan als we gewoon bij elkaar zijn als gemeente en dan de Heere prijzen. Amen. Dat is een element, een aspect daarvan, maar niet alles. Dat is dat priesterelement naar binnen toe, maar er is ook een element naar buiten toe. Een koninklijk priesterschap heeft altijd te maken met naar buiten treden. Er komt een moment dat je van God uit met de zegen van God komt. Weet je wanneer? Als je met Christus gaat regeren, met Christus gaat heersen. Zegt de Bijbel, Openbaring, bijna het laatste hoofdstuk. Dat ze priesters van God uit zijn. Priesters van God uit. Dan zullen we uit Gods tegenwoordigheid komen. En hoe komen we dan bij deze mensen die op aarde leven? Met brood en wijn. Letterlijk komen we dan met het avondmaal. Hebben we dan een mobiel setje of zo in ons koffertje. Dat doen we open en gaan we avondmaal vieren. Bij de buren. Is dat de zegen. Met de zegen van God. En met de vreugde van God. We komen van God uit. Met de zegen van God. En met de vreugde van God. Wijn is altijd iets wat hart van God en mensen vrolijk maakt. Zegen van God. Maar ook met de zegen van God. Dat is nu precies wat Melchizedek deed. Heb u het? Hij kwam met brood en wijn. En nu ben ik door geraakt. Maar dat kan ik niet overslaan. Nu zijn wij aan de beurt. En ik vind ook dat we dat moeten willen. We moeten nu niet meer zeggen. We hebben al jaren open lucht gedaan. We hebben traktaten verspreid. Nou, dat is misschien een hele goede weg geweest. Dat geloof ik stellig. Dat is heel nuttig geweest. Er was niks mis mee. Maar of dat nu nog moet, zo. Maar laten we ons nu eens echt afvragen hoe wij vandaag de zegen van onze Heer Jezus kunnen uitdragen. Hoe zou je dat kunnen doen bij je moslimburen? Dat is best moeilijk. En of het overkomt, weet ik niet. Bij de moslimburen, we hebben een bijbel gebracht in de Bosnische staat, waar de Bosnische mensen, Bosnische moslims. En wij vonden een evangelist die daar werkte. En die had die taal en het bijbeltje ook en wat evangelieboekjes. Dus een mooi pakje gemaakt, aangeboden. En, want praten, dat was onmogelijk. Als je zei, dit is voor uw buurman, zei ja, mooi weer vandaag. Weet je, zo ging het ongeveer, ze snapte echt niet wat je zei. Maar aangeboden. Of ze het gelezen hebben, weet ik niet. Wel weet ik dat ze het aangenomen hebben. Ze kwamen, ik denk 3 kwartier later, met 3 komkommers om ons ook iets te geven. Dat hoort dan in hun cultuur, dan moeten ze ook iets teruggeven. Hoe zouden we nu vandaag deze mensen kunnen bereiken? Hoe zouden we vandaag onze familieleden kunnen bereiken? Begin nu eens heel dicht bij huis. Gewoon in Jeruzalem, zoals dat heet, weet je wel? Heel dicht bij huis. In je eigen omgeving. Daar waar je woont, daar waar je werkt, waar je heel dichtbij staat. Hoe zouden we ze vandaag iets kunnen geven? Is een kaartje genoeg? Gezegende kerstdagen. Ik ga niet sarcastisch doen, maar ik ga alleen maar een paar dingen zeggen. Mozes, toen, 2 getuigen straks. Die 2 mannen daar. En jij en ik hebben altijd het gevoel, Heer, kan ik dat wel? Mag ik dat wel? Jij bent uit het vuur gerukt. Jij bent iemand in klederen van het heil gestoken. Je bent helemaal nieuw. Er is niets van het oude terug te vinden. Het is alles nieuw geworden. Alles wat tussen God en jou instond, is weg. En God wil duidelijk maken dat het niet door kracht is, niet door inspanning, niet door geweld is, maar dat het door Gods geest is. En dat de berg die we zien, weet je wel, we zien er tegenop als tegen een berg, ik zie er als een berg tegenop, dat die berg een vlakte wordt voor het oog van Zerubabel. Met andere woorden, die bergen, die gigantische moeilijke dingen die er zijn, die worden vlak. Er blijft echt niks over. Dat zal in de toekomst helemaal zo worden. Als de Heer Jezus in Jeruzalem komt, dan zal die berg vlak worden. Dat wordt 1 grote vlakte daar. Zie nu niet naar de moeite. Kijk nu niet naar de moeilijkheden. Kijk nu niet naar alles wat misschien zwaar is. Maar kijk nu eens naar het diepe verlangen van God in jouw hart. Nou, dat is de lijn van Exodus 5 en 6. Op zich snappen we het. Mozes en Aaron komen daar en het gaat niet goed. Het wordt alleen maar beroerder. Ze krijgen kritiek ook van hun eigen volksgenoten. En ze gaan naar de Heer. Heer, hoe moet dat nu? En die zegt, maar ik ga het doen. Ik ga het doen. Het is alsof je Zacharia 4 hoort van, en voor jou, Zerubabel, wordt dit een vlakte. Ik ga het doen. En ook al zouden ze de 2 getuigen uit Openbaring 1:11 ombrengen, ze zullen weer opstaan. Ik ga het doen. De Heere is er. En onze Heer Jezus, broeder en zuster, is zo gigantisch groot, zo geweldig. En hij zal uiteindelijk staan als een banier van de natie. Hij zal daar staan als een getuigenis, als een geweldig iemand. En omdat dat gaat gebeuren in de toekomst, hebben we nu de opdracht om dat ook te doen. Wij kunnen niet anders dan de Heer Jezus neerzetten. En dat moet ook, dat mag ook. Kunnen we dat compleet? Nou, waarschijnlijk niet. Ik kan het niet compleet, ik ben daarin een amateur. Maar ik heb wel het verlangen om over de Heer Jezus te praten. Waar ook. En ik heb makkelijk praten misschien. Maar ik vraag alle mensen om me heen altijd, wat doen ze voor de kost? En dan schrijven ze, nou ja, de een is dan landbouwer, de ander is smid, en de ander is timmerman en bakker, en weet ik veel allemaal. Varkenshoeders, die zijn er ook nog. En dan vraag ik nog een beetje door, en wat doet u dan? Ik heb een makkelijke invalshoek gekozen, gevonden. En ik vraag dan, wilt u het echt weten? Ja, dat vinden we wel fijn om dat te weten. Nou, dan kun je het vertellen. Dan kun je vertellen waarom je hier op aarde bent, wat je aan het doen bent, waarom je nog doorgaat als je 65 geweest bent. Dat kun je allemaal kwijt. Je kunt allemaal kwijt. Je kunt veel dingen zeggen. En mensen genieten daarvan. Komen daarop terug. Er zijn heel veel verlangende harten vandaag. Heel veel. Meer dan u vermoedt. En nu ben jij aan de beurt. Nu mag jij de Heer Jezus uitdragen. Als je hem ziet in een kribbetje, zo naar beneden gekomen, die zeven stappen in vernedering van Filippenzen 2 en die zeven stappen in verhoging, die laat hem even om, die zeven stappen in vernedering, dan zegt Heer Jezus, kom, laten we aanbidden. We willen u huldigen, Heer Jezus. We willen u prijzen, Heer Jezus. We willen u groot maken. Ik zou u wel willen meenemen naar Bethlehem. Ja, niet om Bethlehem sek. Want daar is niet zoveel te zien. Maar gewoon, daar ergens in het veld, daar is het gebeurd. Dat herders zeiden, we gaan naar Bethlehem. We gaan hem aanbidden. Meegaan, samen meegaan. Hem aanbidden. En toen ze hem aangebeden hadden, toen dit echt is gebeurd, is het toen gelijk gebleven? Nee, ze hebben aan iedereen verteld wat er met hem en met dat kind aan de hand was. Ze waren niet meer te stuiten, ze waren niet meer te houden, ze hebben gelijk verteld. Mozes, een knecht van God, een koning, Aaron, een priester, ze hebben daar gestaan in de hele moeilijke tijd. En wij staan vandaag in deze wereld. En ik weet best dat het zwaar is. En ik weet ook best dat het moeilijk is. En als je onder leeftijdgenoten iets wilt doorgeven van de Heer Jezus. Als je jonger bent. Nou, dan krijg je best wat voor je kiezen. Maar de andere kant van de medaille is dat de Heer zegt, ik ga met je. En de bergen die jij ziet, dat wordt vlak. Ik ga het doen. Niet omdat jij zo handig bent. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest spreekt de Heer. Dit ga ik doen. Dit ga ik waarmaken in je leven. Stel dat dit nu deze week gebeurt. Dan heeft de Heer denk ik een goed kerstfeest. Ik weet niet of 25 december de goede datum is. Ik denk haast van niet. Het is 25 oktober. Het is meer acceptabel dan 25 december. Dus er zal waarschijnlijk geen draad van kloppen van 25 december. Maar dat maakt niet uit. Hij is wel geboren. Hij is wel gekomen. Hij is hier op aarde gekomen. En we moeten nu durven zeggen, Heer Jezus, we kunnen niet meer vrijblijvend naar uw kribbe staren. En we kunnen niet een meditatie loslaten op dat wat daar is gebeurd. We zullen daar ook inhoud aan moeten geven. Dat deden de herders, dat deden de wijzen. Dat moeten wij doen. De Heer Jezus zien in zijn glorie en in zijn heerlijkheid. En daarna durven zeggen, Heer Jezus, we willen u zo graag aanbidden en we willen u alle glorie geven, we willen voor u gaan, we willen er echt voor u zijn, Heer Jezus. Maakt u ons maar tot dat koninklijk priesterschap en tot een heilig priesterschap, naar God toe heilig, van God uit koninklijk, met de boodschap van God, een beetje Melchizedek-achtig, met brood en wijn, zegen en blijdschap etaleren. Ik hoop van harte dat dat gebeurt. De Heere zegenen jullie allemaal. En ik hoop ook echt dat de Heer Jezus eer krijgt. Ik wil er nog graag voor bidden. We bidden uw zegen over deze avond, Vader. Het is op zich een moeilijk stukje, omdat de druk alleen maar groter werd toen Mozes en Aaron verschenen. Maar de Heer Jezus zelf heeft gezegd dat dat inderdaad normaal is. Dat het een normale situatie is. Ze hebben hem vervolgd. Ze zouden ook ons vervolgen. En de overste van deze wereld wil zijn prooi niet loslaten. Hij wil ze nog meer in slavernij brengen. Hij wil ze nog meer binden door allerlei dingen. Druk, 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 druk. En het wordt alleen maar erger. En we kunnen ons met moeite losmaken om een paar dagen tot bezinning te komen. Daar wil ik u bidden, Vader, of deze avond daartoe zal leiden dat we tot bezinning komen, echt vrij worden en echt het verlangen krijgen om de Heer Jezus te eren, om te huldigen hem die door u is gestuurd. Kom, laten we aanbidden. Laten we aanbidden, laten we komen, laten we buigen, laten we hem de eer geven. Maar ook om voor hem te spreken, om mond van u te zijn, om een getuige te zijn van wat u gedaan hebt en voor wat u gaat doen. Als die twee getuigen in de toekomst in Jeruzalem een getuigenis moeten afleggen, dan is het helemaal niet makkelijk. Maar we hebben het in uw woord gelezen dat ze dat wel deden. En ook daartussendoor dat in het boek Zacharia ineens twee getuigen daar staan die in feite het hele werk, het herstelwerk dragen. Dit ook als het ware uit beelden. We willen u hartelijk danken voor de Heer Jezus. Vader, We eren u voor wie hij is. We danken u dat u alle schoonheid en alle pracht in hem gezien hebt. Wij zien nog maar een klein stukje. Maar dat kleine stukje brengt ons ertoe om te zeggen, Heer Jezus, u bent waardig. U bent het en u bent de enige. Zo willen we ons in uw handen leggen en vragen of het hele bijzondere dagen zullen worden, een bijzondere tijd zal zijn, een tijd van glorie voor u en glorie voor de Heer Jezus. Maar ook zegen voor onszelf en zegen voor onze omgeving. Dat u zo uw woord heiligen aan ons hart en leven. Amen.